dat de afgelopen weken de psalmen aan het lezen. En een van de psalmen die ik had gelezen was psalm 102. En ik wil daar eigenlijk mijn les vandaag in beginnen. Want het gevoel dat David hier uit, de emoties en de kwelling en de onzekerheid waarmee hij worstelt op dit moment in zijn leven, is iets wat ik denk dat we van tijd aan stonden. Het leven is voor iedereen, wat dat toch denk ik wel veelal gelijk, dat we hoe dan ook, door welke omstandigheden ook, dat we vroeg of laat, of misschien zelfs meer of minder, met deze dingen te maken krijgen. En het is pakkend om te zien hoe David zijn moeite ook bij God brengt. En in Psalm 102 zegt, een gebed van een ellendige, wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Heere, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij ten dagen dat het mij bang te moede is. Neig uw oor tot mij ten dagen dat ik roep. Antwoord mij haastelijk, want mijn dagen verdwijnen als rook. Mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik vergat mijn brood te eten. Vanwege mijn luide zuchten kleef mijn gebeente aan mijn vlees. Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn. Ik ben als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik ben slapeloos. Ik gelijk op een eenzame vogel op het tak. Mijn vijanden smaden mij de ganse dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw toren en uw verbolgenheid, omdat gij mij hebt opgenomen en neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw en ik verdor als gras. Als we deze psalm lezen en we hebben al meegemaakt dat gevoel, die emotie, die onzekerheid dat David hier beschrijft, dan kunnen we ons daar volledig in terugvinden. Maar ook wat David vraagt aan God, dat is iets wat wij op zo'n moment vragen aan God, als hij zegt op het einde van vers 3, ten dagen dat ik roep, antwoord mij haastelijk. Wanneer wij door zo'n tijd gaan in ons leven, dan willen wij dat God ons zo vlug mogelijk antwoordt. En wij willen dat God ons antwoordt op datgene wat wij hem vragen. En we willen graag dat wat wij hem vragen, dat God dat zo ook gaat uitvoeren, zoals wij het willen. En mijn les vandaag gaat over, wacht op de Heer. Want dat er één ding is wat we moeten leren in het leven is, en dat is ook de conclusie van de les, dat niet alles gaat zoals wij het willen. Niet alles gaat op het tijdstip zoals wanneer wij het willen. En God laat zelfs dingen toe die wij helemaal niet willen. Maar het antwoord op dit is wel, wacht op de Heer. We zullen hier een paar voorbeelden zien van enkele personen die op momenten in hun leven niet hebben gewacht op de Heer. En die zelf zijn beginnen te handelen en daardoor eigenlijk hun eigen welzijn hebben tegengewerkt. Omdat zij dachten, ik moet nu gaan handelen. God wil dat ik nu ga handelen en ik moet nu gaan denken en ik moet nu gaan doen. Terwijl ze dat absoluut niet hadden moeten doen. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van Saul in 1 Samuel 13. Waar Saul pas, hij is pas koning, nog niet zo lang, en hij had een overwinning behaald tegen de Filistijnen, maar de Filistijnen waren daar niet blij mee in hoofdstuk 13 van 1 Samuel, en ze brengen een heel groot leger op de been om tegen de Israëlieten te strijden. Want Saul was de eerste koning van Israël. Het volk keek naar hem op, als je je nog herinnert hoe hij koning is geworden. Hij was iemand die een schoon uiterlijk had, een sterke man. En het volk vertrouwde op hem. Maar toen de Filistijnen kwamen, en toen zij, zoals vers 5 zegt, ze waren eigenlijk met een voetvolk even talrijk als het zand van de oever van de zee. En zij trekken daar naar Israël. Dan zien we in vers 6, toen Toen de mannen van Israël zagen dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten. Ook gingen Hebreeën over de Jordaan naar het land van Gad en Gilead, terwijl Saul nog te Gilgal was en al het volk bevende in zijn gevolg bleef. Vers 8, hij wachtte 7 dagen tot de tijd die Samuel had bepaald. In hoofdstuk 10 vers 18 zien we dat Samuel hem een opdracht had gegeven om te wachten in Gilgal en om te wachten tot hij komt met instructies. Hij mocht geen offer brengen. Samuel zou dat doen. En Saul is daar in Gilgal en hij wacht daar 7 dagen lang tot de tijd die Samuel bepaald had. Maar wat gebeurt er? Maar toen Samuel niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen. Vers 9, daarom zeide Paul, Saul, breng mij het brandoffer en de vredeoffers, en hij offerde het brandoffer. En meestal komt nu dat dan het woord van de Heere in herinnering brengen, wat had ik gezegd? Saul had nog niet, zijn ongehoorzaamheid was nog niet koud en daar kwam Samuel. En wat zien we in vers 10? Nauwelijks was hij gereed met het offer van het brandoffer. Of zie, daar kwam Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Toen zeide Samuel, wat heb jij gedaan? Saul antwoordde, daar ik zag, dat het volk van mij wegliep en jij niet op de afgesproken tijd kwam. Terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal. En ik heb de gunst van de Heere nog niet gezocht. Toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd. Samuel had gezegd, wacht 7 dagen. Die 7 dagen gaan voorbij en geen Samuel te zien. En Saul denkt bij zijn eigen, ik moet iets gaan doen. Ik moet gaan handelen. Samuel is er niet en we moeten de gunst van de Heere vragen. Maar Samuel had duidelijk gezegd, wacht op mij. We worden niet gezegd waarom Samuel na die 7 dagen niet direct daar was. Wat er gebeurd was, waarom hij belet was. Maar dat is ook niet belangrijk. Belangrijk was dat het woord van Heere zei, niet doen. En wat zegt Saul? En dat is iets wat wij ook doen, bij momenten wanneer wij in moeilijke omstandigheden zitten in het leven. We gaan ons proberen te rechtvaardigen voor wat we dan denken te moeten doen. En dat doet Saul ook. Saul zegt, ja maar Samuel, ik moest dat wel doen. Ik moest wel dat offer gaan brengen, want kijk, het volk was weg aan het lopen. De Filistijnen kwamen. Ik dacht, die gaan hier naar Gilgal komen. En ik heb nog niet eens aan God gevraagd wat zijn gunst is. Ah ja, en toen heb ik mij verstout. En dat woord, dat betekent, ik wilde het eigenlijk niet doen, maar ik heb het toch gedaan omdat ik het moest doen. Dat is de rechtvaardiging die Saul voor zichzelf, die hij zijn eigen had aangepraat, om goed te praten dat hij ongehoorzaam was aan de Heere. En in vers 13 komt het antwoord van de Heere door Samuel. Hij zeide tot Saul, je hebt dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft, anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. En we zien dan dat ook het koningschap van hem, vanaf dit moment, de belofte wordt gemaakt dat het koningschap hem zal ontnomen worden. Ik denk dat we ons vaak, als we proberen in Saul's toestand te zitten, daar is druk van alle kanten. Daar is druk van de Filistijnen. Daar is de druk van mensen die van hem het weglopen zijn, dat hij dreigt alleen over te blijven. Dat we denken, ja, maar het is toch goed dat Saul dat probeert te doen. Maar Saul wist wat God had gezegd, en dat was wacht. En doe dat niet. Samuel zou komen. Zoals hoofdstuk 10 vers 8 zegt. En doordat Saul daar geen rekening mee hield, doordat hij zijn hart liet beangstigen, en dat is vaak onze grootste vijand in tijden van moeite en stress en bezorgdheden, zijn niet anderen, maar zijn wij zelf. Wij zijn vaak onze grootste vijand in zo'n momenten. Saul zegt, ik heb me verstout en ik heb toch het brandoffer geofferd. Hoofdstuk 14 zien we eigenlijk iets gelijkaardigs, waar Jonathan, zijn zoon, en de wapendrager het plan krijgen om naar de Filistijnen toe te gaan. Maar Saul die doet eigenlijk ook weer iets heel dwaas. Want God was met Jonathan en zijn waterdrager. En Jonathan was succesvol dat de Filistijnen op de vlucht sloegen. Maar wat had Saul gedaan in vers 24 van hoofdstuk 14? Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken. Vervloekt is de man die spijt eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb. Daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. Weet je hoe Jonathan redeneerde? Kijk eens in vers 6 van hoofdstuk 14. Jonathan nu zeide tot zijn wapendrager: kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons handelen. Want de Heere kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. En de Heere doet het ook. Maar Saul, omdat hij opnieuw bang was geworden en zich had laten intimideren door de omstandigheid, had een dwaze beslissing genomen door het volk een vloek te laten uitspreken: niemand van de manschappen zal eten. Het gevolg daarvan is, toen Jonathan terugkwam, was het volk zo verzwakt om de Filistijnen achterna te kunnen gaan en ze helemaal met de band te slaan. En dat is wat die dwaze beslissing op dat moment met zich had meegebracht. De dwaze beslissing van Saul. Kijk in Genesis hoofdstuk 16. Waar Abraham, een man die enorm geprezen wordt in de schrift omwille van zijn geloof, ook een moment heeft gekend dat hij niet op de Heere heeft gewacht. Dat hij kon geen kinderen krijgen. Maar hij had van God een belofte gekregen: jij zult nakomelingen hebben. En wat staat er in vers 1 van hoofdstuk 16? Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wiens naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. Abraham keek naar de omstandigheden. En de omstandigheden zaten tegen. Ze waren alle twee op een leeftijd gekomen dat ze naar de normale redenering van mensen geen kinderen meer konden krijgen. Maar God had iets beloofd. God had iets gezegd. En Abraham, die laat zich op dit moment eigenlijk verblinden door de omstandigheid, intimideren door te kijken naar wat er rondom hem gebeurt. Hij luistert naar zijn vrouw en uiteindelijk komt daar een hoop ellende uit voor. Want die slavin Hagar wordt zwanger. Die krijgt die zoon. En er komt een jaloersheid tussen die twee vrouwen. Dat uiteindelijk Sarah haar wegstuurt. En zelfs nu nog zien wij daar de gevolgen van deze keuze van Abraham. De Arabieren en de Joden. Het zijn twee volken die tegen elkaar strijden. Dat zijn die volken die hieruit voort zijn gekomen. Ismaël en zijn nakomelingen, dat zijn de Arabieren vandaag de dag. En Isaac en zijn nakomelingen, dat is het volk van Israël. Uit voortgekomen. Die ene beslissing van Abraham om niet te vertrouwen op de belofte van de Heer, om niet te wachten op de Heer, tot de Heer zou doen wat hij beloofd had. Verstrekkende gevolgen. In Markus hoofdstuk 4. Daar lezen wij iets wat we eigenlijk in ons hart moeten inprenten. Want daar wordt het koninkrijk van de hemel vergeleken als een mens, vers 26, Markus hoofdstuk 4, vers 26, waarin Jezus zegt: al zo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer de vrucht dan rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. Geestelijke groei is een proces. Geestelijke ontwikkeling is een proces. Met een natuurlijke volgorde. Als je hier hoort, een zaadje wordt geplant, En die grond die gaat vanzelf dingen voortbrengen. Eerst de halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Dat is de ontwikkeling. En dan moeten wij ook tijd geven in ons leven. Die ontwikkeling waar God mee bezig is. Wachten op de Heere is een proces van vertrouwen. Is een proces van bezig blijven met dat wat God vraagt wat je moet doen. Ook wanneer je, zoals Psalm 102, in momenten zit zoals David die heeft ervaren in zijn leven. Ook dan. Dagelijkse toewijding. Vechten tegen de verleidingen. Dagelijks je kruis blijven opnemen. En niet onberedeneerd gaan handelen. Soms hebben we een broederstudie. Of hebben we een zustermiddag. Of hebben we ergens een week of een weekend waar we met christenen samen zijn. Dan zijn we helemaal opgebouwd. En dat kan heel goed zijn. Maar als daar onze boost van af moet hangen. Dan zijn we niet goed bezig. Elke dag moeten we toegewijd zijn. Elke dag moeten we dat proces dat we kunnen groeien in ons geloof, daar moeten we elke dag mee bezig zijn. En een heel belangrijk principe in dat proces is, wacht op de Heer. Ga niet hals over kop zelf dingen willen doen. Kijk eens in Jeremia hoofdstuk 28. Onzekere tijden in Israël. Op een korte tijd zijn er al zoveel verschillende koningen geweest. In het zuidelijke rijk dan in Juda. Want het noordelijke rijk bestond op dit moment al niet meer. Maar onzekere tijden. En daar is een profeet Chananja. En wat doet die profeet Chananja? Die profeteert, het gaat niet meer lang duren. Babel, die brengt wel verdrukking, maar hij zegt binnen 2 jaar gaat alles achter de rug zijn. En vers 10 van hoofdstuk 28. Toen nam de profeet Chananja het juk van de hals van de profeet Jeremia en brak het. En Chananja zeide in tegenwoordigheid van het gehele volk, zo zegt de Heere, evenzo zal ik het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, binnen nog 2 jaren van de hals van alle volken verbreken. Doch de profeet Jeremia ging zijn weg. Chananja zei tegen het volk, die zwaar gebukt ging onder wat Babel allemaal aan het doen was, nog 2 jaar en God gaat het doen ophouden. Nu, dat is een boodschap waar we graag naar zouden willen horen, als er enorme druk is in ons leven. Zoals er druk was in het volk, in het land van Israël op dit moment. En daar komt iemand die predikt goed nieuws, wat je graag hoort. Maar het was niet wat God had gezegd. Het was absoluut niet wat God had gezegd. We kijken in vers 12. Het woord des Heren echter kwam tot Jeremia, nadat de profeet Chananja het juk van de hals van de profeet Jeremia gebroken had. Ga heen, zegt tot Chananja, zo zegt de Heren. Een houten juk heb jij gebroken, en in de plaats daarvan maak jij je een ijzeren juk. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, een ijzeren juk heb ik op de hals van al deze volken gelegd, om Nebukadnezar, de koning van Babel, dienstbaar te zijn, en zij zullen hem dienstbaar zijn, ja, zelfs het gedierte van het veld heb ik hem gegeven. Ook zeide de profeet Jeremia tot de profeet Chananja, hoor nu Chananja, de Heere heeft u niet gezonden. En gij hebt het volk op een leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de Heere, zie ik zend u weg van de aardbodem. Nog dit jaar zijt gij een lijk, omdat gij afval van de Heere hebt gepredikt. En hij stierf dat jaar. Wij horen graag naar goed nieuws. Wanneer wij snakken. Zoals David snakt, de Heere, haastig, antwoord mij haastig. En als dan iemand komt die zegt, het zal nimmer lang duren, dan horen we dat graag. Maar wij weten dat niet. Wij weten niet wat de wil van de Heere is, tenzij de Heere het geopenbaard heeft. En de Heere had Chananja niks geopenbaard. De Heere sprak door Jeremia. Kijk eens in Jozua hoofdstuk 22. Het land is verdeeld door Jozua. En er zijn 2,5 stam Jozua hoofdstuk 22 vers 9. Die krijgen eigenlijk, of we zullen in vers 10 beginnen. Die krijgen het idee om een altaar te gaan bouwen. Toen ze gekomen waren bij de steenkringen aan de Jordaan, gelegen in het land Canaan, bouwden de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse daar een altaar aan de Jordaan, een altaar groot van afmetingen. En de andere Israëlieten die horen dat. En die denken, die zijn verkeerd bezig. Die bouwen daar een altaar. En die mogen dat niet doen, dat is niet de wil van de Heer. En die zijn zelfs zo boos, zo impulsief, dat ze zich samen verenigen om tegen die 2,5 stam te gaan strijden. Maar als dan, kijk in vers 16, zo zegt de gehele gemeente van de Heer, wat is dat toch voor trouwbreuk die gij gepleegd hebt tegen de God van Israël, dat gij uw heden van de Heer afkeert, door u een altaar te bouwen en al zo heden tegen de Heer in opstand te komen. Dus zij waren boos, zij waren kwaad, ze konden niet begrijpen, wat doet gij jullie 2,5 stam daar, een altaar bouwen. Maar zij wisten niks van wat de intentie was van die 2,5 stam. Dat was niet om een afgoderij te doen. Dat was niet om tegen de Heer in opstand te komen. Kijk in vers 24, maar in waarheid. Wij hebben dit uit bezorgdheid om een welbepaalde reden gedaan. Wij zeiden namelijk, later zouden uw kinderen tot onze kinderen kunnen zeggen, wat heb jij te maken met de Heer, de God van Israël? De Heer heeft immers tussen ons en u, Rubeniet en Gadieten, de Jordaan als grens gesteld. Gij hebt geen deel aan de Heer. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heer te vrezen. Daarom zeiden wij, laten wij dit doen. Een altaar bouwen, niet voor brandoffers en voor slachtoffers, daar was een andere plaats voor die de Heer had aangesteld. Was ook niet hun intentie. Vers 27, maar het zij getuigen tussen ons en u, tussen onze geslachten, na ons, dat wij de dienst van de Heer voor zijn aangezicht zullen waarnemen met onze brandoffers, slachtoffers en vredeoffers. Dan zullen uw kinderen later niet tot onze kinderen kunnen zeggen, je hebt geen deel aan de Heer. Verder zeiden wij, wanneer men later tot ons en tot onze geslachten zoiets zeggen zal, dan zullen wij zeggen, zie het evenbeeld van het altaar des Heeren, dat onze vaderen gemaakt hebben. Het is niet bestemd voor brandoffers en slachtoffers, maar het is getuige tussen ons en u. De Israëlieten waren al klaar om tegen hun eigen volksgenoten te gaan strijden. Omdat ze niet wachten op de Heer. Omdat ze impulsief handelden. Omdat ze niet nadachten. Zij waren een vijand van hunzelf. Zij waren een vijand voor anderen. Ze waren heel vlug om dingen te gaan doen. Ze waren heel vlug om anderen te gaan zeggen hoe het was, hoe het zou zijn, hoe het is. En ze waren fout. Kijk eens in 1 Koningen hoofdstuk 19. Het verhaal van Elia, waarin hij pas zo'n wonderbaarlijke overwinning heeft behaald over die profeten van de Baal. Die paar honderd die hij heeft kunnen doden. En dan komt het woord van koningin Isabel. En die is daar niet blij mee, want dat waren haar profeten. En die enkele koningin, één vrouw, heeft er pas een paar honderd man doen afslachten. En hij was succesvol. Een van de grootste overwinningen in zijn geestelijke carrière. En dan komt daar één vrouw. En die bedreigt hem met de dood. En wat doet Elia? Hij wordt bang. Hij vertrouwt niet op de Heer. Hij wacht niet op de Heer. En hij vlucht weg. En het mooie is dat God hem daar toespreekt. Wanneer hij is weggevlucht. En God zegt hem. Dat hij terug moet keren. En bezig moet zijn met dat wat zijn taak is in deze wereld. Dat wat zijn roeping is in deze wereld. En we begrijpen die ontmoediging van Elia. Al menselijk gezien begrijpen we dat. Maar het gaat niet altijd zoals wij willen. En het gaat niet altijd op de tijdstippen wanneer wij iets willen. Want er één ding is wat wij moeten weten van God is, hij is het waard om te wachten. Hij is het waard om op te wachten op wat hij gaat doen. Hij heeft het laatste woord in alles. Soms werkt God op de achtergrond. En dan denken wij alles er tegen. Alles werkt tegen. Er is niks wat ons voor de wind gaat. Zoals David zei, iedereen, de ganse dag zijn ze eigenlijk mijn smaden, mijn vijanden, en ze doen maar op. En waar blijft mijn gerechtigheid? Waar blijft mijn uitweg? Ik kan niet meer eten. Ik kan niet meer slapen. Ik zit de hele tijd met die dingen in mijn hoofd. Maar God is bezig aan het werken op de achtergrond. God is niet dat hij dat niet gezien heeft. Dat dat om de hoek gebeurt. En dat God zo ver niet kan kijken. God ziet dat. God weet dat. En God wil dat wij leren wachten op hem. God is in stilte aan het werken. En dat is niet altijd zoals wij het willen. En dat is niet altijd wanneer wij het willen. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 18. Als er een profetie wordt gedaan over Ethiopië. Er komt zo'n grote druk, dreiging uit Ethiopië. In Jesaja 18. Wee het land, vers 1. Van vleugel gegond aan de overzijde van die rivieren van Ethiopië. Dat boden over zee zendt, een vieze boot over de wateren. Gaat snelle gezanten tot een rijzing en glanzend volk. Tot een natie wijd en tijd gevreesd, een volk heerstuchtig en vreed. Welks land rivieren doorsnijden. Alle inwoners van de wereld en de bewoners van de aarde. Wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien. En wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen. Want al dus heeft de Heere tot mij gezegd. Wat zegt God? Dreiging alom. Paniek alom. Maar in vers 4 zegt God, ik blijf rustig. En zie uit mijn woonplaats toe, als de stralende hitte bij zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd. God zegt, ik blijf rustig. Ik ben het aan het zien. En ik weet wat ik daarmee ga doen. Want wat staat er in vers 5? Want voor de oogst, als de bloei voorbij is, en de bloesem tot rijpende druif wordt, zal hij de ranken met de snoeimessen afsnijden en de loten wegnemen en afkappen. God ziet dat, God weet dat en hij zal op zijn tijd ingrijpen. Maar wat moet de mensheid doen wanneer dingen tegen zitten? Wacht op de Heer. Roep op hem. Maak hem uw smekingen bekend. Maar vertrouw op hem. Ga niet zoals Saul doen. Ga niet zoals Abraham doen. Ga niet zoals de 9,5 stam van Israël doen. Wacht op de Heer. Ga niet zoals Elia doen. Het laatste voorbeeld wat ik wil aanhalen is het voorbeeld van Jozef. Dat kun je in Genesis lezen, maar we kennen het verhaal van Jozef dat hij niet een maand, niet 2 maanden, niet 3 maanden heeft moeten ondergaan dat hij constant geconfronteerd werd met omstandigheden van onrechtvaardigheid. Eerst een broers die hem verkochten, dan de vrouw van Potifar die hem vals beschuldigde, dan de schenker en de bakker die niet dachten aan de dromen die hij verklaard had, die hun belofte niet waren nagekomen. Maar wat deed Jozef? In al die tijd, jaren, zijn er voorbij gegaan dat hij moest lijden een onrecht wat hij niet verdiende. Maar Jozef wachtte op de Heer. En wat was zijn einde? Zijn einde was dat hij onderkoning van Egypte werd. Een lot dat zoveel groter was en mooier was. Maar stel dat Jozef zou gezegd hebben, ik moet hier nu gaan handelen. Ik moet hier nu gaan ingrijpen. Want dit kan niet meer. Dit is niet goed, dit is niet juist, dit is niet rechtvaardig. Wacht op de Heer. Kijk dan Prediker hoofdstuk 8. Dat is de voorlaatste tekst die we zullen zien in vers 10. Prediker hoofdstuk 8, vers 10. Eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden van de heilige plaatsen moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. en dat het vonnis over de boze daden niet aanstonds voltrokken wordt. Daarom is het hart van de mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Vers 12, daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. Vers 13, de goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan. En hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. God laat het toe dat goddelozen een tijd heel succesvol kunnen zijn. En dat kan zijn ten koste van ons eigen welzijn, van ons eigen geluk, van onze eigen blijdschap die we hebben omdat het goed gaat in het leven. Hoe lang mag het voor u duren? Hoe lang mag het zijn dat jij nog steeds kunt gaan zeggen, ik wacht op de Heer? Hoe lang mag het zijn dat jij nog geduld gaat uitoefenen? Dat die druk en die strijd mag aanhouden, dat jij je vertrouwen op God niet gaat opgeven? Hoe lang mag dat duren voor u? Denk daar eens over na. Denk daar eens over na, want we kunnen dat wel vlug zeggen. Voor mij mag het lang duren. Totdat je er middenin zit. Totdat je ermee geconfronteerd wordt. Dag na dag, uur na uur. Hoe lang mag dat duren? De laatste tekst is Jesaja, hoofdstuk 40. Soms zit het tegen op het werk. Soms is er druk omwille van kinderen. Soms is er moeite in het gezin. Soms is er strijd met de buren. Soms is er een zorg omwille van lichamelijke kwalen die niet weggaan. Die misschien nog erger worden. Hoe lang mag het duren? Hoe lang mag het duren dat onze hoop wordt weggenomen? Dat we het vertrouwen en het geloof van God opgeven. Jesaja 40, vers 27. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreek, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Heb gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, het schepper van de einde van de aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als aarden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Vertrouw op de Heer. Wacht op Hem. Hij ziet het. Hij weet het. En als Hij stil is, dan betekent dat niet dat Hij het niet meer onder controle heeft. Hij heeft het laatste woord in alle dingen. Ga geen zelfmedelijden krijgen. Ga niet zoals Saul uzelf proberen te rechtvaardigen dat het maar goed is dat je het recht in eigen hand gaat nemen. Dat je gaat handelen tegen de wil van God omdat de omstandigheid zogezegd u daartoe gedwongen heeft. Nee, dat is jij die uw eigen grootste vijand zijt. Vertrouw op God, Hij gaat het doen. Wacht op Hem. Want Hij weet wanneer het moment goed is. En besef dat in alles, in heel dat proces, Marcus 4 heeft laten zien, er is een natuurlijk proces waarin wij geestelijk groeien. En God weet wat wij nodig hebben om geestelijk te kunnen groeien. En God zal ook die vrucht geven op zijn tijd. Maar vertrouw daarop en wacht op Hem. Amen.